Het is inmiddels de derde avond dat we nadenken over de bijzondere rede van Stefanus. Een rede die gericht is aan het Sanhedrin. Waarin Stefanus voornamelijk de visie die er heerst over de tempel, het land en de Torah. Dat toch wel duidelijk in vraag stelt, hebben we inmiddels al kunnen ontdekken. Het is een heel bijzondere rede. Stefanus wordt niet voor niets een profeet genoemd. En zijn profetische kwaliteiten komen in deze boodschap tot uiting in het feit dat hij ons meeneemt op een tocht door de geschiedenis en door bepaalde zaken aan de oppervlakte te brengen, toont hij ons, leert hij ons een bepaald patroon zien. En dat patroon brengt nieuwe dingen aan het licht die bedoeld zijn om het Sanhedrin te overtuigen van waar ze eigenlijk mee bezig zijn. We waren ondertussen gekomen in het gedeelte over Mozes' verwerping, Israëls afgoderij en oordeel. Misschien kunnen we het nog heel kort opnieuw lezen om daar de draad op te pikken en dan verder te gaan. Vers 38, dit is degene die in de bijeenvergadering in de woestijn met engel was, die tot hem sprak op de berg Sinaï en met onze vaderen, die levende woorden ontving om ze ons te geven en onze vaderen wilden hem niet gehoorzaam worden, maar zij stoten hem van zich en wenden zich in hun harten naar Egypte en zeiden tot Aaron, maak ons goden die voor ons zullen uitgaan, want deze Mozes die ons uit Egypteland heeft geleid, we weten niet wat er met hem gebeurd is. Ze maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden aan de afgod en verheugden zich in de werken van hun handen. En God wendde zich af en gaf hen over om de machten van de hemel te dienen. Zoals geschreven staat in het boek van de profeten, hebt u mij soms offerdieren en slachtoffers geofferd gedurende 40 jaar in de woestijn, huis van Israël? U hebt zelfs de tent van Moloch opgenomen en de ster van uw god Raif van, de afbeeldingen die u hebt gemaakt om die te aanbidden, en ik zal u brengen tot voorbij Babylon. De vorige maal heb ik u proberen te laten zien dat Stefanus eigenlijk een vernietigend beeld schetst van het volk, van bij het moment dat het is uitgeleid uit Egypte gebracht is aan de voet van de berg, overkoepelt gij de ganse geschiedenis tot aan de wegvoering naar Babylon. En laat hij ons zien dat, alhoewel de Heer God het volk verlost had om hem te dienen, herinnert u de belofte aan Abraham in vers 7, van Handelingen hoofdstuk 7, is wat dat Israël iedere keer laat zien, opstand tegen God en afgoderij. Dat is geen mooie boodschap, maar dat is de realiteit waar Stefanus hen op wijst. En de vraag die zich dan ook stelt, en daar wil ik toch vanavond wat dieper op ingaan, als we zien dat de Heere hen van meet af aan, van bij de zonde met het gouden kalf, hen overgeeft aan hun afgoderij, als dat bij die eerste exodus zo is, en de profeten kondigen een nieuwe exodus aan in Jesaja, die Gods volk definitief van hun vijanden verlost. Ja, niet van Farao, maar van de allergrootste vijand. Dat is ook niet Babylon, maar het is de macht, de zonde en de dood en de daad, Christof. Als de Heere zo'n nieuwe exodus tot stand brengt. En we leren hier, in dit gedeelte, dat de profeet als Mozes, die Mozes aangekondigd had, gekomen is. En als hij zich net zoals Jozef en Mozes een tweede maal bekend maakt, na zijn dood, opstanding en verheerlijking, nu door het evangelie, dat hij via zijn apostelen bekend maakt aan zijn volk, en dat evangelie wordt afgewezen, ook zij worden verworpen, en Jezus wordt eigenlijk verworpen, wat zal er dan gebeuren? Want herinnert u, als het gaat om de profeet als Mozes, dat Petrus in zijn tweede boodschap, nadat hij die verlamde man had opgericht en ook sprak over de profeet als Mozes en nadrukkelijk had gezegd van kijk, elke ziel die niet hoort naar die profeet zal worden uitgeroeid uit het volk. Dan begrijpt u dat dit niet zomaar kan voorbij gaan. Zal Yahweh hen opnieuw overgeven aan hun afgoderij bij de nieuwe exodus? Want hier zagen we duidelijk een patroon. Maar zij stoten hem van zich en wenden zich af in hun harten naar Egypte. En wat doet de Heere? En God wende zich af en gaf hen over. Als zij zich nu opnieuw afwenden Wat zullen de gevolgen daarvan zijn? Dat is eigenlijk wat er aan de oppervlakte komt, geloof ik. Die vraag komt aan de oppervlakte als je er zo wat dieper over gaat nadenken. En ik hoop dat de antwoord op die vraag een heel stuk duidelijker wordt vanavond. Want met 7 vers 44 breekt er een andere fase aan in de boodschap van Stefanus. Namelijk, hij gaat zijn historisch verhaal verder zetten en hij neemt ons mee in een beknopt overzicht vanaf de intocht onder leiding van Jozua tot de inname van het land. En hier zien we dat dat is tot op de dagen van David. Laten we het maar lezen. Onze vaderen hadden de tent van het getuigenis in de woestijn, zoals hij bevolen had, die tot Mozes zei dat hij die moest maken naar het voorbeeld dat hij had gezien. En onze vaderen, na die te hebben ontvangen, brachten haar binnen met Jozua bij de inbezitneming van het land van de volken die God van voor onze vaderen uitdreef, tot op de dagen van David, die genade vond voor God, en vroeg een tentoord, of is dat er waarschijnlijk verblijfplaats, te mogen vinden voor de God van Jacob. Salomo echter bouwde hem een huis, maar de Allerhoogste woont niet in met handen gemaakte tempels, zoals de profeet zegt, de hemel is mij een troon, en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust? Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt? Dus we krijgen hier een heel beknopt overzicht vanaf het moment dat Israël de tabernakel ontvangt, naar het model dat Mozes had gezien op de berg, trekken het tabernakel het land binnen onder Jozua, en meteen wordt ons de inbezitneming, die toch ruim wat aantal jaren duurt, zeg maar, die begonnen is bij Jozua, en die pas eindigt bij David. Het is David die de lokale bevolking, de Kanaanieten, definitief uitdrijft uit het land. En dan pas komt er rust in het land en kan ook de tempel gebouwd worden. Dat is de reden waarom dat David die tempel niet bouwt, maar Salomo een tempel bouwt voor de Heer. Ja? Heel belangrijk om te zien, want ik merk dat sommige mensen die geloven dat, ik wil het toch wel even tussendoor zeggen, ik merk dat sommige mensen geloven dat het de landbelofte die God gegeven heeft aan Abraham, dat die nog steeds niet in vervulling is gegaan. Ja, ze geloven dat in de dagen van Salomo het land niet zo uitgestrekt was als de Heere God beloofd had aan Abraham. En daarom gelooft men dat er dan ook nog een duizendjarig vrederijk moet komen, waarin dat de landbelofte tot vervulling gaat. En hier kan je zien hoe zwak dat je bent als je niet de verhaallijn, de dwarse verhaallijnen ziet door de schrift. Want wat belooft de Heere van meet af aan Mozes en aan Jozua? Hij zegt dat hij de vijanden, of de Kanaanieten beter gezegd, de lokale bevolking, voor hen uit zal drijven. En wanneer die lokale bevolking uitgedreven is, dan is het land in bezit genomen. Nu, we zien heel nadrukkelijk dat dit gebeurt in de dagen van David. En dat dan de tempel wordt opgericht en, zoals we vanavond gaan zien, daarmee Exodus eigenlijk volleindigd is. Dus logischerwijs kan het dan niet anders dat ze dan ook volledig naar de belofte het land in bezit hebben. Want juist, hè, Marleen moest het nog voorbereiden van de week voor de geschiedenis van een koninkrijk. In 1 Koningen hoofdstuk 4 wordt er nadrukkelijk gezegd dat het volk is als het zand aan de oever van de zee, wordt er gezegd dat het volk rust kent, elk onder zijn wijnstok en zijn vijgenboom, wordt er gezegd dat het land in bezit genomen is, de landsgrenzen worden aangegeven, en dat... Sorry?
Ja.
Inderdaad.
De rest van
zijn
van Jezus. Ja. Ah, daar ook.
En wordt er nog eens erbij gezegd dat er geen enkele belofte is dat Mozes heeft gemaakt die de Heer niet nagekomen heeft. Dus als dit zo nadrukkelijk wordt gezegd, hoe kan je dan al zeggen van het land is nooit in bezit genomen met de landsgrenzen die de Heer beloofd had aan Abraham? Dat is niet logisch, hè? Daarom is het zo belangrijk om net zoals Stefanus dwars door de schrift heen te gaan en zo de dingen te leren ontdekken. Dus we zien hier meteen in dit stukje opnieuw Dus het knopoverzicht van de intocht en de inname, dat die gericht is op die belofte die God aan Abraham had gemaakt. Want de Heer had gezegd van, kijk, ik zal het volk naar hier terugbrengen en ze zullen mij dienen op deze plaats. En dat is nu wat ons hier in het kort wordt vertaald, hoe dit gebeurt. Nu let erop hoe er gesproken wordt over de tent. Tijdens de woestijnreis, die krijgt verschillende namen in het Oude Testament. Hier wordt ze genoemd de tent van het getuigenis in de woestijn. Ik heb het al laten zien, ik kan het al zelf zien waarvoor dat het staat. Maar tent geeft ook andere benamingen. Ze wordt ook de tent der ontmoeting genoemd bijvoorbeeld. En hier als er gesproken wordt over de tent van het getuigenis, is het omwille van het getuigenis van God dat Mozes ontvangen had op de berg, en de 10 woorden, die getuigen van wie de Heer is, het is een openbaring van wie hij is, in zijn wezen en in zijn karakter, die opgeslagen liggen in de ark, zeg maar, in wat de troon van de Heer God, of de voetbank van zijn troon symboliseert, dat is het getuigenis aangaande de Heer. Dus herinnert u in het vorige stukje, toont hij juist, Stefanus, dat wanneer Mozes op de berg is om die 10 woorden te ontvangen en daar eigenlijk gaat vertellen wie hij is, dat het volk aan de voet de Heere verlangt te dienen, die hen uitgeleid heeft naar eigen inzicht en eigen gedachten. En de manier waarop hij de afgoden dient in Egypte, weet je nog, dat heb ik de vorige keer uitgelegd. Dus dan hier wordt er gezegd dat het tent van het getuigenis dat ze mee hebben in de woestijn. Of anders gezegd, de nadruk ligt erop dat juist in die tent het getuigenis aanwezig is, de openbaring van wie de Heere zelf is. Dus merk je dat hij een contrast schildert tussen de houding van het volk met een afgodische kijk naar de Heere en hoe dat de Heere zich bekend heeft gemaakt en hoe die tent ook de tent van het getuigenis is. De ganse woestijnreis door. Maar er wordt hier ook nog bij gezegd dat die tent van het getuigenis gemaakt is op een bepaalde manier. Zoals hij bevolen had, die tot Mozes zei dat hij die moest maken naar het voorbeeld dat hij had gezien. Waarom zou hij dit er nog nadrukkelijk bij zeggen? Wat zegt dit over die tent? Het ontwerp is goddelijk geïnspireerd. Is die tent geen kopie van het voorbeeld dat de Heer aan hem had getoond, die op zich ook niet de realiteit was? Want die tent is eigenlijk maar een schaduwbeeld. Een schaduw van een hemelse realiteit. Dat zie je heel nadrukkelijk in de brief aan de Hebreeën bijvoorbeeld. Daar wordt er gezegd dat de priesters een zinnenbeeld en een schaduw dienen van de hemelse dingen. Zie je dat? Het is een zinnenbeeldige voorstelling van Gods troon, Gods heerschappij die hij uitoefent. Een miniatuur schaalmodel van hoe dat de heerschappij van de Heere God in deze wereld eruit ziet, zeg maar. Maar het is nogmaals een kopie van een voorbeeld dat hij krijgt. Waarmee dat de nadruk gelegd wordt dat dit enkel een schaduw is. Dat dit niet de realiteit is. Dat dit gewoon een model is die voor een veel hogere realiteit staat. Dus om nogmaals te benadrukken van kijk, dit laat iets zien, maar het is niet de realiteit. Waarom zegt hij dat? Omdat zij juist op een heel bijzondere manier met die tent van het getuigenis zullen omgaan en met de tent. Maar dat komen we later aan toe, maar dan moet ik je nu al attent opmaken. Anders heeft het geen zin dat hij hier dit vertaalt. Het volk brengt onder leiding van Jozua deze tent binnen mee in het land. Dus eerste zichtbare aanwezigheid van onder Gods volk is een mobiel vehikel, zeg maar. Een tent. Die kan afgebroken worden en die verplaatst wordt, die meegenomen wordt op reis. En overal waar de Heere zich manifesteert, daar is de grond heilig. Ja. Overal waar de Heere zich manifesteert. Dus het feit dat het verplaatsbaar is, legt de nadruk op het feit dat Gods aanwezigheid hetgene is waar dat het om draait. En niet zozeer om de plaats waar het opgebouwd wordt. Dus begrijp je, hij onderstreept dit nogmaals om aan te tonen wat deze tent van het getuigenis symboliseert in de woestijn, of duidelijk laat zien, is dat God aanwezig is onder zijn volk. Die tent op zich en die plaats waar dat die tent staat, is van geen betekenis. Het gaat hem om Gods aanwezigheid. Herinner u Mozes' woorden na de zonde met het gouden kalf? Heere, laat ons niet optrekken naar het land zonder u. Want wie zijn wij zonder u? Dus het is de aanwezigheid waar dat de klemtoon ligt. En dat is wat Stefanus in die boodschap ook heel sterk zal onderstrepen. Want eens dat ze in het land komen, ook daar moet je opletten hoe het verwoord wordt. Ja, het is uiteindelijk David die de vijanden uitdreef, maar het is David die het verlangen heeft, hij vindt genade bij God, en hij vroeg om een verblijfplaats voor de tent te mogen vinden, of een tentoord. Ik heb daarvoor die benaming gekozen, dus de Naardse Bijbel vertaalt dit zo. Waarom? Omdat hier een woordje gebruikt wordt, skenoma, in het Grieks, dat bijna nergens in het Nieuw Testament gebruikt wordt. Het komt maar op één plaats nog voor, en het is de eerste Petrusbrief, waar hij zegt dat hij zijn aardse tent zal verlaten. En duidt dus op zijn lichamelijk bestaan. Dus van voorbijgaande aard. Geen vast verblijf. Wel, dat is wat hier ook aangeduid wordt. Eigenlijk is David op zoek naar een plaats, oord, waar hij de tent van God kan onderbrengen. En er wordt dan gezegd, Salomo echter bouwde hem een huis. Maar let erop hoe hij het verwoordt, en zo is het ook gebeurd in de geschiedenis. Het is niet Yahweh die gevraagd heeft aan David om een huis, om een vaste verblijfplaats. Maar het is David zelf. En let erop, of herinnert u, hoe antwoordt de Heere in die daaropvolgende nacht aan de profeet Nathan? Zal David mij een huis bouwen? De Heer zegt niet. Ja, eindelijk, het is nu al 400 jaar. Eindelijk is er eens iemand die aan mij denkt om voor mij een vaste plaats te zoeken. De Heere zegt. Moest de Heer daar zo naar uitzien, naar die vaste stek, dan zou hij dan ook de opdracht aan David geven. Maar het is niet David die de opdracht krijgt. Het is Salomo. Die ondanks het verlangen van David, het huis bouwt. Dus we zien dat Yahweh zelf niet zit te wachten om die vaste stek te krijgen onder Gods volk. Waar dat dan ook weer de nadruk gelegd wordt, dat het doel van de roeping van Abraham en zijn naanslag is om een volk van godlovers te zijn. Om Gods aanwezigheid op te zoeken, maar hun doel was niet om een tempelcomplex te bouwen. Dat was niet het doel van de verlossing, begrijp je? Dat is een heel groot verschil. En hoe verder we nu komen in de toespraak, hoe meer dat daar de nadruk gaat op liggen van Stefanus. Want de thuis van Yahweh is niet geen huis dat mensen handen bouwen, maar het is zijn volk dat hem dient. Daar is de Heere zijn thuis. Dat vind je zo mooi poëtisch verwoord, bijvoorbeeld in Psalm 22 vers 4. Wat zegt de psalmist? U bent heilig en u troont op de lofzangen van uw volk. Zie je dat? De lofzangen van Gods volk zijn zijn troon. Dus zie je, dat is zijn verblijf. Dat is zijn echte thuis. Het volk dat hem dient, dat hem eert, dat hem looft, prijst, gehoorzaamt, dat is zijn thuis. En dat is wat natuurlijk straks in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde tot uiting komt. Want wat lezen we in Openbaring hoofdstuk 21? Ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen, zie, Gods woning is onder de mensen. En er wordt nadrukkelijk gezegd in Openbaring 22 dat er op de nieuwe hemel en nieuwe aarde geen tempel meer gevonden wordt. Van meet af aan is het Gods verlangen om thuis te zijn, te midden van een volk dat hem dient. Daartoe had hij in beginsel het volk verlost uit Egypte. En dat is ook de reden waarom dat wij verlost zijn. Niet te vergeten. Maar dat is geen nieuwe gedachte die geïntroduceerd wordt in het boek de Openbaring. Nee. Als je goed kijkt, dan ontdek je het ook al in het boek Jesaja zelf. Namelijk in Jesaja 57, vers 15, kunnen we lezen wat zo zegt de hoge, of de allerhoogste, zoals het ook hier genoemd wordt. Een beetje dezelfde uitdrukking. De hoge, de verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Hij zegt, ik woon in de hoge hemel en in het heilige. Nou, het werkelijke heilige is niet in de tempel, maar in de hoogste hemel. En waar woont hij ook nog? Bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om leven te maken, de geest van de nederige. En om leven te maken, zie het hart van de verbrijzelde. Het is een zeer belangrijke tekst die straks hier in deze passage die we gaan opzoeken in Jesaja 66, hè, want dit citaat komt uit Jesaja 66, die daar opnieuw aan de oppervlakte komt. Dus even in uw achterhoofd meenemen dat je dat beginsel al vindt in Jesaja 57. Het is een heel belangrijk stuk vanaf 57 tot aan 66. Ja. Dan krijg je eigenlijk die eerste aankondiging en dan een verdere ontvouwing, zeg maar, in Jesaja hoofdstuk 66. Daar kom ik straks ook wel aan toe met jullie. Dus het is Salomo die het huis bouwt. En hier stopt ook het historisch overzicht van Stefanus. Want hier komt het tot zijn climax. Het is namelijk ook het einde van het Exodus verhaal. Hiermee is de Exodus definitief voorbij. De vijanden zijn uit het land gedreven. Het land kent rust. En nu kan de tempel gebouwd worden. En dat is de voleinding. De laatste keer al verschillende malen opgewezen, maar ik doe het u opnieuw. Dat je die dingen zal zien. Dit is de enige maal in de geschiedkundige boeken, na de boeken van Mozes, dat er terug verwezen wordt, een link gelegd wordt met de Exodus. En er wordt gezegd dat het 480 jaar is na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte. Dat dan in het vierde jaar van Salomo zijn regering hij het huis van Jahwe bouwde. Dat wordt niet voor niks gezegd. Hè? Anders kon er even goed gezegd worden in het vierde jaar van de koningschap van Salomo over Israël in de maand Sif bouwde hij het huis van Jahwe. Maar dat dat hier vermeld wordt in de context van de Exodus moet bij jullie een lampje doen branden. Namelijk dat het Exodus voleindigd is. En dus ook de ganse reis die Stefanus heeft gemaakt van de belofte aan Abraham. Hè, dat volk zou op die plaats hem dienen. Tot op dit punt komt nu tot zijn hoogtepunt. Nu als Salomo dit huis bouwt. Want ja, Stefanus, het is hier ook een beknopte vorm van zijn toespraak. Hij gaat ervan uit dat ja, zijn toehoorders zullen er, ze waren daar te compleet in onderlegd in die dingen, voor hen was dat niet vreemd. Maar wij moeten altijd eerst wat tussenstapjes maken om te begrijpen wat er hier werkelijk bedoeld wordt. Want het gaat hier meteen over, Salomo echter bouwde hem een huis, maar de Allerhoogste woont niet in met handen gemaakte tempels. Voor ons ontbreekt hier iets. We snappen niet waarom dat hij nu ineens zo uit zijn krammen schiet, want dat doet hij wel weer. Hè? Dat zal nog duidelijker worden. Wel, daarom moet je eigenlijk teruggaan naar de inwijding van de tempel. Want de woorden die hier genoemd worden in Jesaja 66, zijn eigenlijk, en dat zijn de meeste uitleggers van overtuigd, grijpen eigenlijk terug op wat Salomo zegt voor het aangezicht van God wanneer dat hij de tempel inwijdt. En wat zegt hij daar? 1 Koningen 8, vers 27 en vers 30. Hij heeft dat huis gebouwd. En de huisgat wordt nu ingewijd. Wat zegt hij? Ja, de wijste man, hè, die de aarde tot op dat moment had gezien, zegt, maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de Allerhoogste hemel, kan u niet bevatten. Hoeveel te min, dit huis dat ik gebouwd heb. Dus zie, hij beseft me al te goed dat de schepper van hemel en aarde, de Allerhoogste God, die zelfs het ganse universum niet kan bevatten, Hoe kan hij komen wonen in zo'n huis? En er ontstaat hier een zeker spanningsveld. De Heere wil te midden van zijn volk wonen. Maar toch zegt hij, kijk dan in vers 30. En u zegt hij, luister in uw woonplaats. Waar? In de hemel. Ja, luister en vergeef. En hij zegt dit, wanneer de mensen naderen tot de tempel, om God te aanroepen. Luister, zegt hij, in uw woonplaats. Niet in de tempel, maar in de hemel. Dus zie je, Salomo beseft hier die tegenstelling, die paradox. God wil bij de mensen wonen en te midden van de mensen zijn. Maar het ganse heelal, het ganse universum is zelfs te klein om de heerlijkheid van God te bevatten. Hij wist dat heel duidelijk voor zichzelf. Hij was ervan overtuigd dat inderdaad dat huis ook maar een schaduwbeeld was. Die iets symboliseerde, die iets liet zien. Maar die niet de realiteit was. Dat moet je altijd voor ogen houden. Want als Stefanus hier zo uit zijn krammen schiet, dan heeft dat alles te maken met het feit dat zijn tijdsgenoten, in tegenstelling tot Salomo, die waarachtig zag op de realiteit, zij foutief denken aangaande Gods aanwezigheid. Dat is nu het grote contrast, zie je? Salomo is zich bewust, voordat de tijdsgenoten van Stefanus absoluut niet bewust zijn. Salomo die wist dat hij geen permanente woonplaats voor de Heere God gebouwd had, maar een plaats waar je hem kon ontmoeten. En dat is een groot verschil, hè? Een plaats waar je tot hem kon naderen tot die God die de hemel en de aarde niet kan bevatten. Dus dat is een heel groot verschil, hè? En dat is wat hier zo sterk uit de verf komt. Vandaar dat Stefanus eigenlijk hier een heel krachtige veroordeling uitspreekt. Hij zegt, maar de Allerhoogste woont niet in met handen gemaakte tempels. De Allerhoogste kan je niet in een kotteke duwen. Die kan je niet in dat heiligdom prammen, dat gaat niet. Hij is veel te groot, hij is veel te heerlijk. Ja, de enige goden die je in met handen gemaakte tempels kan duwen, zijn afgoden. Die wonen in met handen gemaakte tempels. En dat valt ons hier niet meteen op. Maar in het Griekse Oude Testament is met handen gemaakt een standaard uitdrukking die alleen gebruikt wordt voor alles wat met afgoderij te maken heeft. Dus snap je, als je zegt, maar de Allerhoogste woont niet in met handen gemaakte tempels, ja, dan riekt het hier al naar dat Stefanus zegt, jullie vereren het werk van jullie handen, net zoals de vader in de woestijn dat stierkalf vereerde, die ook het werk van hun handen was. En die uitdrukking stond ook daar.
Dat is in principe is het ook zo eigenlijk, ja, wij, maar heel kleine gepakt. Als al echt een van een serie in de afgoden Rieks.
Ze hebben hem altijd behandeld als een afgod. Niet iedereen, het volk zeg maar, het allergrootste gedeelte, hè, er waren mensen die anders naar de Heere God zagen, zoals Salomo natuurlijk, maar het overgrote deel van het volk ging met de Heere God om, als was het een afgod, ging met de tempel om, al was het een tempel, hè, zoals alle volkeren tempels hadden om hun afgoden te dienen. Dat is eigenlijk wel een heel droevige vaststelling, als je daar zo over nadenkt. Maar begrijp je hoeveel je verloren gaat, als je niet met die oorspronkelijke taal vertrouwd bent? En waarom dat we dit ook zo mogen nadrukkelijk uitleggen, blijkt ook, wanneer we gaan verder nadenken, over de profeet die hij citeert. Ja, het is natuurlijk opnieuw Jesaja, maar dat de Allerhoogste niet woont en met handen gemaakte tempels, verifieert hij door de profeet Jesaja. Dus als we dat stukje dat hij hier citeert gaan bekijken in zijn context, dan moeten we nog een heel stuk wijzer worden en een heel stuk beter begrijpen wat hij hier probeert aan te geven. Voor ons is dat nu een beetje bedekte taal als we het zo lezen. Je kan het zo interpreteren. Maar veel uitleggers zijn toch wel terughoudend om het zo te interpreteren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de plaats die de tempel inneemt in het Lucas-evangelie en het boek De Handelingen. We hebben er al bij stilgestaan. En de discipelen die gaan nog dagelijks naar de tempel. En velen zien daarin dat zij ontzag hebben voor de tempelcultus. Dus als je vanuit dat standpunt vertrekt, dan ben je natuurlijk terughoudend om deze conclusie te trekken. Dat begrijpt u ook wel. Ja. En dan zie je hoe belangrijk dat is om die passage te gaan opzoeken in de oorspronkelijke tekst. En daar wil ik met jullie eigenlijk naartoe. Maar vooraleer dat ik dat ga doen, inderdaad wil ik je nog een keer herinneren aan wat we enkele weken terug overdacht hebben, dat ook daar al getoond wordt in de profeet Jesaja, dat je de Heere niet in die tempel kan duwen. Wanneer Jesaja dat visioen ziet, dan ziet hij ja, een tempel, en ziet hij, ja, wij zijn hoogverheven troon, maar wat vult er de tempel? Ja, amper de zoon van zijn gewaad. Om aan te geven dat de Heere onnoemelijk veel heerlijker is. En dat de tempel die heerlijkheid nooit kan bevatten, want de volheid van de aarde is zijn heerlijkheid. Ja. Maar eens bekeken, en uw vertaling zegt dat iets anders, maar de heerlijkheid van God wordt gezien in zijn schepping. Wie dat hij is, zijn wijsheid, zijn almacht, wordt gezien in de volheid van zijn schepping. Ja. Dat is wat er bedoeld wordt. Ik vind dat wel een heel mooie uitdrukking trouwens. Maar ik wil je inderdaad meenemen naar Jesaja hoofdstuk 66. En ik wil maar enkel stilstaan bij de eerste 6 versen. Eigenlijk zou je kunnen het ganse hoofdstuk gebruiken. Maar om Stefanus te begrijpen wat hij echt op doet, valt echt wel uit die context van de eerste 6 versen te begrijpen. Ik ga ze met je lezen. Zo zegt Yahweh, de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust? Zinspeling natuurlijk, de Heere rustte op de 7e dag, na zijn scheppingswerk volbracht te hebben. Ik heb er al bij stilgestaan dat de schrift duidelijk laat zien dat de schepping Gods tempelpaleis is. Dat wordt hier ook op gezinspeeld natuurlijk, zijn rustplaats. En hij zegt dit, want mijn hand heeft al die dingen gemaakt. En daardoor bestaan al die dingen, spreekt Yahweh. Maar ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest. En wie voor mijn woord beeft. Wie een rund slacht, slaat een man neer. Wie een lam offert, breekt een hond de nek. Wie een graanoffer offert, offert varkensbloed. Wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod. Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in een afschuwelijke afgoden, zo zal ik het loon voor hun handelingen kiezen en zal ik over hen doen komen wat zij vrezen. Omdat ik riep, maar niemand antwoord gaf. Ik sprak, maar zij niet luisterden. Ze deden wat slecht is in mijn ogen, en ze kozen wat mij niet behaagt. Hoor het woord van Yahweh, u die beeft voor zijn woord, uw broeders die u haten, die u verstoten vanwege mijn naam zeggen, laat Yahweh verheerlijkt worden, maar hij zal verschijnen tot uw blijdschap. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Een geluid van rumoer uit de stad, een geluid uit de tempel, de stem van Yahweh. Hij verhaalt zijn vijanden naar wat zij verdienen. Ik weet niet of u dit zo leest, maar er beginnen hier dingen zich af te tekenen. Of spreekt het u nog niet meteen aan als je het zo leest? Want, zoals ik al aangaf, het gebed van Salomo vormt in Koningen 8 vers 27, waar we juist bij stilstonden. Dat hij beseft dat de Heere niet in die tempel kan, in het huis wonen dat hij gebouwd heeft, omdat zelfs de hoogste hemelen de heerlijkheid van God niet kunnen bevatten. Vele uitleggers zijn ervan overtuigd dat dit de achtergrond vormt voor deze eerste 3 versen. Omdat dezelfde gedachte aan de oppervlakte komt. Hè. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen? En waar de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al die dingen. Want zie het contrast tussen een met handen gemaakt huis en de schepping die de Heere zelf eigenhandig heeft tot aan zijn geroepen. Dus de ware rustplaats is Gods nieuwe schepping, zoals we al zagen in Openbaring hoofdstuk 21. Gods volk in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat is Gods ware thuis, zijn ware rustplaats. En bedenk hierbij dat we al overdacht hebben in Jesaja 57 vers 15... dat er aangekondigd werd door Yahweh dat hij woont in de hoogste hemel, in het heilige daar, en bij de verbrijzelde en nederige van geest. En dit is wat hier nu terug aan de oppervlakte komt, zie je? Hier wordt dieper ingegaan op de aard en het karakter van die mensen op wie de Heere zal zien, op wie zijn gunst is, waar zijn hart naar uitgaat. En dat wordt er bedoeld, maar ik zal zien op deze. Die hij goedgunstig gezind is. Wat wordt er hier gezegd over deze mensen in deze 6 versen? Wat wordt er allereerst bedoeld? Ik ga een beetje helpen, want anders gaan we weer niet op gang geraken. Wat wordt er bedoeld met ellendig zijn en verslagen van geest? Wat wordt daarmee bedoeld? Die ontzag en voor de Heere. Ja, dat hoort er zeker bij, maar wat wordt er met ellendig en verslagen van geest? Er is toch iets dus wat ze over teleurgesteld zijn, blijkbaar. Ja, anders wij niet.
Van Gods volk, met de cultuur toe.
Zou het niet te maken hebben met allereerst zichzelf, wie ze zelf zijn? Als je de Heere ziet in zijn almacht en zijn grootheid, zoals Salomo, hoe zie je jezelf dan in dat licht van die grootheid? Begrijpen? Dan besef je voor jezelf je eigen onwaardigheid. Je eigen gebrokenheid. Herinnert u ook Petrus? Voilà. En dat is wat je moet aan denken, Christophe. Of denk aan Petrus, wanneer dat hij beseft dat hij verdruikt met de schepper van hemel en aarde in hetzelfde bootje zit op de zee. Wat zegt hij dan? Ga weg van mij, want ik ben zonder mens. Het is in de grootheid van Yahweh, als je die ziet, dat je je eigen beperktheid, je eigen onvolkomenheid, en beseft, wat kunnen wij de Heere aanbrengen?
Ga je dat doen ook? En zien dat de God het in de boom net. Juist omdat de mensen zien hoe hij dat durven zo zien en hun eigen tekortkoming.
Dat is de conclusie die je moet trekken. Nou, want daar heb je dat dubbel beeld. Je ziet wie de Heere is en je beseft tegelijkertijd van wie ben ik om te naderen tot die God? Heel goed. Dat is de essentie van de zaak. Dus, we hebben hier mensen die beseffen dat ze gebroken beelddragers zijn. Mag ik het zo zeggen? Die hun eigen onwaardigheid beseffen en die zien dat ze met lege handen voor God staan. Ze kunnen hem niets aanbieden. Dat is wat hier bedoeld wordt. Ja? Maar wat is er nog een heel belangrijk kenmerk dat hier tweemaal wordt genoemd over die mensen? En dat zal van groot belang zijn voor wat Stefanus te zeggen heeft. Heel goed. Het zijn mensen die vol ontzag zijn voor Gods woord. Met een intens verlangen om Yahweh te gehoorzamen. En dan begrijp je ook waarom dat hij hen gunstig gezind is, toch? Zij verlangen dat. Langs de ene kant beseffen ze hun onwaardigheid, dat ze maar lege handen staan, maar toch is er een drang om de Heere welgevallig en gehoorzaam te zijn. Ze hebben veel ontzag voor zijn woord. Maar er worden hier ook nog andere mensen aangeduid, die deze ellendigen en verslagenen van geest niet zo goed gezind zijn. Wat wordt er over hen gezegd?
Dat ze hun eigen weg
kiezen. Inderdaad, Christophe. Ze kiezen hun eigen weg. Dat is één ding. Nog?
Dat is wel vol achterkomen.
Inderdaad.
Ziel vreugde vinden en team wel afvoelen.
Ja. Dus het begint alles als zij in tegenstelling ongehoorzaam zijn. Want, wat zie je hier? Omdat ik liep, maar niet maar antwoord had. Ik sprak, maar zij niet. Zie je? Dus ze zijn ongehoorzaam, omdat zij hun eigen wegen verkiezen en hun godsdienstigheid langs die weg uiten, net zoals de dienaars van het Gouden Kalf, die ook op hun eigen manier de Heere dienen. Plegen ze wat? Afgoderij. En wat zegt de Heere over hun eredienst? Ja, nogal straf hier. Wie een rund slacht, hetzelfde zegt hij dat hij een man vermoordt. Wie een lam offert, is net hetzelfde dat hij een hond de nek breekt. Ja, een hond is een onrein dier, hè? Een lam ten opzichte van een hond, onrein. Snap je het contrast dat geschilderd wordt? Wie een graanoffer offert, spijsoffer, wat offert hij? Zien we dat die offers voor de Heere betekenen? Wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee Yahweh mee een afgod. Begint het duidelijk te worden waarom dat Stefanus deze passage aanhaalt om tot zijn hoogtepunt te komen? De eredienst is verwerpelijk. Het is een heidense gruwel voor Yahweh. En er is nog een derde zaak, en dat is hier. En die verstoten, waarom? Vanwege mijn... In de context van het boek De Handelingen. Uw broeders die u haten en die u verstoten vanwege mijn naam. Mijn naam. Herinner u nog? De naam van Jezus Christus. En wie dat er verkondigd werd? Zien we dat boek voor hen spreekt? Ze worden verstoten. Zij die beven voor Gods woord, die hem willen gehoorzamen, worden gehaat en verstoten door mensen die de Heer niet willen gehoorzamen. Die hen haten juist omdat zij... De Heere welgevallig willen leven. Zie je dat contrast? Ook met Stefanus? Ja. Maar er is hier nog iets dat aan de oppervlakte komt. Laat jou wel verheerlijkt worden. Maar hij zal verschijnen. Tot uw blijdschap. Zie je? Die tegenstanders spotten ook met de hoopvolle verwachting van de getrouwen, want wat zien zij naar uit? Hier, in directe context natuurlijk, de verschijning van Yahweh. De verschijning van Yahweh in heerlijkheid, om wat te doen? Het oordelen natuurlijk. Ja, snapt u ook een beetje de context? Wat verwachten de eerste christenen? Ze roepen, Maranatha, Jezus komt. En waarom komt hij? Om de rechtvaardigen te bevestigen, maar om zij die ongehoorzaam zijn te oordelen. Begin je tijdelijk te zien, voor ons, maar je moet het allemaal voor de geest halen, maar van hen, zij kennen het allemaal. Hè. Snap je nu waarom dat bloed zo lichtjes in die aderen begint te koken? Deze passage maakt heel duidelijk dat Stefanus wel degelijk zijn tijdsgenoten beschuldigt van afgoderij. En nu moeten we er geen doekjes niet meer ronddraaien. Hè. Nu zien we het overduidelijk dat zij de tegenstanders zijn, broeders die hen haten, omwille van de naam die zij eren, omwille van de hoopvolle verwachting die zij hebben. Jezus die nu verhoogd is en regeert en die straks terugkomt in heerlijkheid. Ja. Zie hoe mooi dat het Oude Testament, allee, mooi in de zin van hoe dat het kan spreken, ook voor ons, als je het maar de ruimte heeft. Moeilijk is het eigenlijk niet, een keer dat je het leest, maar ik denk dat wij niet genoeg aandachtig lezen. En dat veel te snel overgaan. En het niet tot ons laten doordringen. Want waarom is de Heer zo vertoornd op hen? Omdat ik riep, maar niemand antwoord gaf. Ik sprak, maar zij niet luisterden. Dat was van de Heer Jezus zo, maar was het van de apostelen ook niet zo? En ook wij in het Nieuwe Testament kunnen ook met zulke mensen te maken krijgen. Herinner u nog 2 Petrus 3 vers 3? Er wordt ook gesproken over in het laatst van de dagen dat er spotters maar sporternij zullen komen. Mensen die ook naar hun eigen beheer te wandelen, net zoals zij hier, hè? En die zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Identiek hetzelfde. Ik wil het er toch nog een keer bij meegeven, om het nog wat dichter bij huis te brengen. Want hoeveel mensen verwachten echt de verschijning van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid vandaag? Hoeveel evangelische christenen zijn er niet bezig met het hier en nu? Ook in die ganse gezondheid en genezingscultuur gaat het allemaal om het hier en het nu. En ik hoor het vaak een broeder zeggen, die zegt van vroeger, toen ik kind was, toen werd er gezongen en verlangend uitgezien naar de komst van de Heer Jezus. Maar toen stonden er geen auto's op de oprit, waren we allemaal arm en met weinige dingen content, maar nu zegt hij, dat parking vol staat met dikke auto's, is er niemand die nog verwacht. En lijkhalend uitzien op de komst van de Heer Jezus, waarom? Omdat we al alles hebben. En ik denk dat er veel waarheid in schuilt, dat in een materialistische wereld zoals de onze, dat er echt wel alert moet zijn om die verwachting, het uitzien aan de komst van Jezus, om dat levendig te houden. Hoe makkelijk kunnen we niet opgaan in het hier en het nu? En wandelen naar eigen beheer. In die zin van, alles ligt binnen onze mogelijkheden. Je kan doen wat je hart lust. Ja, we kunnen nog zoveel. We leven in crisistijd, maar we kunnen nog heel veel. We kunnen nog superveel. Dat ligt veel dichter dan dat we denken op het eerste zicht. Zo meen ik toch voor mezelf. Maar dat even terzijde. Ik moet dan nog een beetje dichter bij huis brengen. En er wordt hier ook gesproken dus over een oordeel. Een oordeel dat zij wel degelijk vrezen. Hè. Zo zal ik het loon voor hun handelingen kiezen. Zo zal ik over hen doen komen wat zij vrezen. En er wordt hier gesproken over geluid van rumoer uit de stad. Ja, dat kan niet anders. In Jesaja dat Sion Jeruzalem is. Een geluid uit de tempel, de stem van Yahweh. Hij verhaalt zijn vijanden naar wat zij verdienen. Ja, misschien moeten we hier wel denken aan de verwoesting van de tempel en de stad die hier al aangekondigd wordt. En waar dat Stefanus misschien aan denkt, die de uitkomst zal zijn wanneer de Heere, zoals ik al aangaf, nu met de tweede exodus zijn volk overgeeft aan een afgoderij. Want in 70 na Christus wordt de tempel met de grond gelijk gemaakt. In Sede 10. Worden geen offers meer gebracht? Is er geen priesterdienst meer? Zijn alle geslachtsregisters met gans de geschiedenis van het volk en de voorgeschiedenis van iedereen in zijn familie compleet verwoest? Is er niks meer? Alsof dat de Heer daar een dwarse streep heeft doorgetrokken. Ja. Misschien moest Stefanus ook wel daaraan denken. Ja. Toch wel de moeite, geloof ik, om daarbij stil te staan. En
dat
te denken.
Ik ben zo geweest dat die toespraken zo expliciet veranderen, omdat veranderen hem die dingen veranderen door zijn macht. Omdat ik hem nu vooral aan de andere moeder baseerde op de laatste drie versen eigenlijk.
Ja.
Vanaf haar ziel en ruimte doet me eigenlijk echt de frontale zetten, de frontale op man af hoe ik al vallen, maar ik kan nooit diepte beseffen wat al die drie dus,
Maar dat is juist de kracht van zijn toespraak, Christophe. Mm-hmm. Doordat hij het door de geschiedenis aan de oppervlakte brengt, kan je niet meer zeggen van wij niet. Snap je? En dat is juist de kracht. En je ofwel buig je ervoor.
Zo een beetje dat dan van ja, je gebruikt het verleden en de dood om er aan te doen dat ze op afstand van hey, die dingen en dat ze meegekwekt zijn in die cultuur. Maar ja, je ziet op diepe dat begon van hen en dat zijn toen ook de leraars van het volk, dus die moeten, de kenden hun letter voor letter binnen. Die gelden door van hun. Ze kennen hem ook van hun. Ze zijn ja, van kind zelf als uitgegroeid. Dus
ja.
Ja, van hun moet dat in de hoofd. En dan confronterend geweest zijn van in de hemel.
Zeker. En als je dan ook bedenkt dat deze toespraak in de Joodse traditie de reden is waarom dat Jesaja in zijn dagen gedood wordt. Wanneer deze boodschap uitspreekt, wordt hij gedood volgens de traditie. Dus voor ons, ja, wij leggen die link in die van hen. Zij weten meteen van. Als hij straks zegt, welke profeet hebben je voorouders niet vervolgd? Ja. Dat hangt allemaal aan elkaar, begrijp je? Maar wij moeten dat stapje per stapje meegenomen worden. Of van hen slaat dat in als een bom, hè? Dus laten we maar de ontknoping lezen waar Christophe het over heeft, hè, die laatste drie versen. En hij zegt dan, recht toe recht aan, hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest, zoals uw vaderen, zo ook u. Ja, dus als hij spreekt over hardnekken en onbesneden van hart en oren, die de Geest altijd weerstaan, dan wijst hij naar de voorvaderen. Dus moeten we ook dat gaan zoeken, en gaat het ons weer extra vertellen, over wat dat hij precies wil aangeven. Ja, even terzijde. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Ze hebben hen gedood die tevoren de komst van rechtvaardigen aankondigden. Van wie u nu de verraders en moordenaars bent geworden, hè, onomwonden. U die de wet door beschikking van engelen hebt ontvangen en niet gehouden. Toen zij nu dit hoorden, barsten zij in woede en knarstende tanden tegen. Hè. Ja, Stefanus in oordeel, dan kan je niet echt misbegrijpen. Wat zegt hij? Zo de vader en zo de zonen. Zoals uw vader, hè. Zo ook u. En let erop dat hij niet meer spreekt over onze vaderen, zoals hij iedere keer vooraf deed. Nu verandert de toon definitief. En neemt hij afstand van hen en zegt hij, uw vaderen. Ja. Dus begrijp je ook in het licht van Jesaja 66, 1 tot 6, dat hij nu zo abrupt afstand van hen neemt en zegt, uw vaderen. Ja. En laat ons eens gaan zien, want die eerste uitdrukking, hardnekkigen, weet je wat dat de eerste maal voorkomt in de schrift? En Exodus 33. Dat is wat God zijn volk noemt na de zonde met het houden kalf. Want ik zal in uw midden niet optrekken, zegt hij, daar gij een hardnekkig volk zijt. En ik u anders onderweg zal vernietigen. Zie je, dat is die aankondiging aan Mozes, dat de Heer zegt van, kijk, met mijn belofte ga ik jullie het land laten binnengaan, ik ga mijn engel voor u zetten, maar ik ga niet mee. Jullie zijn zo hardnekkig dat ik u ga vernietigen. Dus snap je ook in dat licht, als we de vorige maal over dachten, dat zij het schrijn van Moloch zouden meegenomen hebben, en de ster van uw godsrui van, of hoe was het ook weer, dat onmogelijk kan, he. Dat er wel degelijk gewezen wordt op hun afgoderij. Dus er wordt hier meteen de link gelegd terug naar het oordeel van de Heere God, toen zijn volk de zonde begannen met het gouden kalf, opnieuw. En dan die andere uitdrukking, onbesneden van harten en oren. Dat voert ons naar de dagen van Christophe's lievelingsprofeet
Jeremia,
inderdaad. Jeremia die ook heel expliciet sprak tegen het volk. Die zei, de tempel des Heren, de tempel des Heren, is hier. Weet je nog? Zie de dagen komen uit het woord van Yahweh dat ik bezoeking zal doen over alle besnedenen die toch de voorhuid hebben. Wat wordt daarmee bedoeld? Vers 26, wat alle volkeren zijn onbesneden, maar het gehele huis van Israël bestaat uit onbesnedenen van hart. Ook een pittig taaltje. En in hoofdstuk 6 krijgt die andere uitdrukking. En let erop, in welke context? Tegen wie zal ik spreken? En wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren? Zie, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan. Zie, het woord van Yahweh is hun tot smaad. Ze vinden er geen vreugde in. Wat kunnen we daaruit leren? Wat wordt er eigenlijk gezegd? Wel, Israël, dat deel had aan het verbond van de besnijdenis, was uiterlijk wel besneden, maar innerlijk was er geen enkele verandering opgetreden. Er was er geen enkel verlangen om gehoorzaam te zijn. Weet je nog, eigenlijk toont ons dat dezelfde situatie die we overdacht hebben aan de voet van de berg Sinaï bij het gouden kalf. Hetzelfde oordeel die je ook ziet bij Jeremia. Dus dat is wel heel ernstig. Zij kennen dat natuurlijk. En hun verantwoordelijkheid is veel groter. Alle volken zijn onbesneden, zegt de Heere. Maar er is een volk dat besneden is en toch een vooruit heeft. Dat is mijn volk. Dus snap je, zij hebben Yahweh op een manier leren kennen die uniek is, van beide uittocht. Ze hebben zijn levende woorden gekregen. Ze hebben zijn machtige daden gezien. Dus snap je hoe dat hun verantwoordelijkheid verpletterend is ten aanzien van de overige volken die ook onbesneden zijn. Maar zij gedragen zich als onbesnedenen van hart, terwijl dat ze uiterlijk wel besneden zijn. Dus inderdaad, Christophe, het is redelijk gepeperd wat dat betekent. Zij kennen dat allemaal, hè? Dus dat is allemaal geen probleem. En ook als er staat, weerstaat altijd de Heilige Geest. Er is maar één wat er sprake is over het weerstaan van de Heilige Geest. Eén tekst, Isaiah 63, vers 9 en 10. En dan wat verwijst hij terug? Wat dacht u? Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd, hè, uit Egypte. Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer. Zij daaraan tegen waren opstandig en hebben zijn hele geest bedoeld. Dus snap je, als hij zegt, zoals uw vader en zo ook u. Want deze tekst is nu zo super belangrijk. Hier rechtvaardigt hij zijn overtuiging dat zij werkelijk een kopie van hun vader zijn. Want nu dat er door de Heilige Geest zo'n machtige getuigenis gegeven is, vanaf de uitstorting op de Pinksterdag, zoveel machtige daden, die niet meer gebeurd zijn in Israël als in de dagen van Mozes. Zo'n krachtig profetisch getuigenis, ja, waarvan dat iedereen ziet dat dit een bijzondere gezelschap is. Wat doen ze? Weerstaan opnieuw de Heilige Geest. En daarmee is de link goed duidelijk. He. Daarmee is de link gelegd naar het volk van beide uittocht. En zijn ze werkelijk een kopie van hun vaderen. Dus er is niemand, als ze dit horen, die kan zeggen, maar ja, Stefan, zie je dat een beetje verkeerd, hè? Je kan dat niet meer ontkennen.
Is het een probleem, Jonas? Ik kan het ook niet. Maar zo de vaderen, zo de zoon, meen ze toen de aartsvader?
Nee, de voorvaderen. Israël, zoals het uitgegaan is. Dat zijn de vaderen. Ja, maar hier in heel nadrukkelijk heeft hij, we zijn natuurlijk aan het eind van de race gekomen, we hebben een tocht gemaakt van bij Jozef, ja, en dan zie je...
Dat is niet verstoord. Ja. De vaderen zullen toch zijn er ook zijn.
Ja, maar uiteindelijk wel de zonen van Jacob, want de vaderen hadden toch ook Jozef verworpen, dat zat hij toch in de kijker.
Ja.
Dus hij zal het niet hebben over Abraham, Isaac en Jacob, maar wel over de broers van Jozef. Van daar is het eigenlijk begonnen. Dus zover mag je teruggrijpen. Dat die verwerping van Jozef en die opstandigheid daar resulteert in de verwerping van de rechtvaardige aan het eind van het verhaal. Dat is wat dat hij laat zien. En er is in dat verband, waar we nu gekomen zijn aan het eind, wel een opmerkelijke tekst in Nehemia 9 vers 26. Wanneer Nehemia bidt tot de Heere God en terugblikt op de geschiedenis van zijn volk. En daar proef je dat wat Stefanus ziet van zijn eigen volk en hier naar boven brengt door de geschiedenis, dat dan Nehemia ook niet vreemd is. Op een gegeven moment zegt hij in zijn gebed, maar ze zijn ongehoorzaam geworden. Ze hebben tegen u gerebelleerd. Ze hebben uw wet verworpen. En uw profeten gedood die tegen hen getuigden. Om hen te doen terugkeren tot u. En zij maakten zich schuldig aan wat? Aan grove godslastering. Oeps, snap je nu wat Stefanus ook doet? Wie is er aan het lasteren? Niet hij. Dus zie je dat Nehemia, net zoals Stefanus, terugblikt op het volk. En dat Stefanus eigenlijk ziet wat dat zijn voorouders in het verleden deden. Ja? Dus het is een getuigenis ook in de schrift. Het is niet totaal uit de lucht gegrepen. Maar de manier waarop hij het uit de geschiedenis puurt, is natuurlijk wel heel bijzonder zoals we overdacht hebben. Ja? Dus opnieuw gaan zij de droevige reputatie van hun voorouders alle eer aandoen. Het kan hier niet goed aflopen. He? Was er nog in Handelingen hoofdstuk 5, wanneer dat Petrus duidelijk maakte dat de bal in hun kamp lag, een Gamaliel die tussen beiden treedt, want toen wilden ze hem al doden, dan ga je dat hier niet mee kunnen stoppen, dat voel je, dat proef je, dus dat gaat hier zeker niet goed aflopen. En wat zegt hij verder, ze hebben hen gedood, die tevoren de komst van de rechtvaardigen aankonden, dus dat spreekt over de profeten. De rechtvaardige is natuurlijk de Heer Jezus, die nu gerechtvaardigd is, ondanks dat hij beschouwd werd als een van God vervloekte en van God verlatene, zoals Jesaja 53 zegt, is hij opgestaan en rechtvaardig verklaard. En dat is waarom dat ze iedere keer zo over de rechtvaardigen spreken. Maar wie heeft er dat voornamelijk aangekondigd? Natuurlijk Jesaja. Jesaja heeft dat heel bijzonder, meer dan welke profeet ook, heel duidelijk laten zien. En daarom denkt hij hier meteen ook aan Jesaja, die gedood werd door Manasse, zoals ik al aangaf, omdat hij dat woord sprak van Jesaja 66. Manasse was een koning die letterlijk afgodenbeelden in de tempel zette. En dit woord was tegen hem gericht. En de traditie zegt dat Jesaja vluchtte en dat hij zich ging verschuilen in een dikke boom, in het binnenste van die boom. En ze konden er niet bij en ze hebben gewoon die boom doorgezaagd. En Jesaja was in tweeën. En dat is ook wellicht waar dat de schrijver van de Hebreeënbrief op zin speelt, als hij spreekt over al die geloofsgelden. Hij komt stof tekort om te vertellen over de geloofsgelden. En op een bepaald moment spreekt hij over de profeten en zegt hij ze werden gestenigd in stukken gezaagd. Zie je? En dat zijn er ook vele uitleggers van overtuigd, wijst op Jesaja, want Jesaja is die profeet die letterlijk in tweeën gezaagd werd. Dus stierf wel een gruwelijke dood, Jesaja, omwille van zijn getrouwheid. En je ziet dat Stefanus eigenlijk in zijn voetstappen gaat treden. Dus je wordt er toch wel stil van als je die dingen overdenkt. Dat deze mensen die in alle oprechtheid de waarheid spraken om uiteindelijk hun volksgenoten te kunnen winnen, was Stefanus zag graag zijn broers en zijn zusters. Maar dat, die waarheid, ja. Want hij had nu de volle verantwoordelijkheid voor het verraad en de moord op de rechtvaardige op de Heer Jezus bij de leiders leggen. Hij zegt van wie je nu de verraders en moordenaars bent geworden. Ja, was in Handelingen hoofdstuk 3. Petrus, ook wel duidelijk, maar hij zegt er meteen bij. Hè, u hebt de heilige rechtvaardige verloofd en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken. De vorst van het leven echter hebt u gedood. En dan zegt hij, nu broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan. Zoals ook uw oversten. Maar dat is gepasseerd in u. Die tijd is voorbij. Omdat zij het getuigenis weerstaan hebben. Dus hier had hij de volle verantwoordelijkheid bij hen leggen. Dat zij schuldig zijn. Ja, dat is niet minnetjes, hè. Hij zegt van, kijk, u die de wet ontvangen hebt van engelen en hem niet hebt gehouden. Dus ze zijn wettelozen. Wettelozen, onbesnedenen, die onschuldig bloed vergieten. Hallo. En als toetje afgodendienaars. Straffe kost, hè. Dus begrijp je, als ze dit horen, wat gaan ze doen? De goddeloze smeet boze plannen, zegt Psalm 37, tegen de rechtvaardigen en knarst de tanden tegen hen. Zij zullen als goddelozen zich richten en knarsten de tanden tegen de rechtvaardigen, tegen Stefanus. De haat en de woede hiervan de goddeloze leiders die richt zich tegen de rechtvaardige Stefanus. Omdat hij ze volledig ontmaskerd en veroordeeld heeft. Dat is het punt. Hij heeft ze in een blootje gezet, hè. Ze kunnen zich nergens meer achter wegsteken. Ze kunnen geen kant meer uit. Ofwel zeggen Stefanus, je hebt gelijk. We hebben zwaar gezondigd tegen de Heer en tegen u en tegen de apostelen door zo tekeer te gaan. Ofwel, ja, moet je hem doodgooien, niet? Moet God het zwijgen opleggen? En dat gaan ze doen. Spijtig genoeg. Maar voordat het zover is, komt er eerst nog die opmerkelijke passage. Want de Heere openbaart zich aan Stefanus. Hij echter vol van de Heilige Geest staarde naar de hemel en hij zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan Gods rechterhand en zei, zie, ik zie de hemel geopend en de zoon des mensen staande aan Gods rechterhand. Let erop, deze woorden, de heerlijkheid van God. Zo begon ook de toespraak, heb ik u van meet af aan op gewezen. Dus het is hier wel degelijk de heerlijkheid van God. Ja, wij die zich zo openbaarden aan Abraham, die zich nu openbaart aan Stefanus. Maar op wel een heel bijzondere manier. En wat daar de impact en de betekenis van is, is voor de volgende keer. En dat was voor vanavond.